Goedemorgen. Heel fijn om weer bij jullie te zijn. Ik kan me niet eens herinneren de laatste keer, maar ik denk dat het ongeveer een half jaar geleden was of zo. Fijn om weer bij jullie te zijn. Het voelt toch, ik zeg het elke keer, maar het voelt toch wel weer heel vertrouwd. Vergeleken ook wel met in de kerk waar ik ook ben opgegroeid. En vandaag is het alweer de vierde zondag van de vastentijd. Ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn. Of zoals het in het Engels heet, Lent. En het is eigenlijk de periode van 40 dagen in de aanloop naar Pasen. Pasen, het feest waarop we vieren dat Jezus niet enkel leed en stierf, maar ook daadwerkelijk opstond uit de dood. En daarmee de dood zelf overwon. En in sommige kerken begint deze tijd met op een woensdag, begint het meestal. En dat heet dan Aswoensdag. Een dag waarop we eigenlijk beseffen als mensen overal ter wereld bij de eindigheid van het leven. Hoe cru dat eigenlijk ook is. Misschien kent u de uitspraak, want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En dat is niet per se een hele blijde boodschap. Dat is misschien als mensen is dat niet fijn om te horen. We zijn als mensen toch fijn, soms toch gewend om bij de dag te leven. De week, de maand misschien. Eigenlijk best wel naar een zin te maken. Misschien fijn werk of uitzien naar de vakantie. En waarom beginnen we daar eigenlijk mee in deze vaste tijd? Nou, eigenlijk ook omdat we uitzien aan het einde van die 40 dagen dat het niet bleef bij de dood. Maar dat Jezus weer tot leven kwam, zoals ik al zei. En die 40 dagen, die verwijzen eigenlijk terug naar het verhaal wat we vanochtend gaan lezen. Over Jezus' verzoeking in de woestijn. Jezus was net gedoopt door Johannes de Doper. En de Heilige Geest, de Geest van God, die was als een duif op hem neergedaald. Dus laten we lezen uit Lucas 4, vers 1 tot en met 13. En daar staat, ik zal even wachten tot het geritsel, tot iedereen het gevonden heeft. Daar staat, vervuld van de Heilige Geest, trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. En al die tijd at hij niets. En toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem, als u de zoon van God bent, beveel dan die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. En toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik geef u de macht over alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde, er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. En de duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat immers geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook, op uw handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. En toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. Tot zover. En de vraag die eigenlijk vandaag voorlegt, wat we eigenlijk over gaan nadenken met z'n allen, is hoe kunnen we vaste tijd, deze aanloop naar Pasen, eigenlijk beter begrijpen op basis van dit verhaal? En ik denk dat we uit het verhaal kunnen leren over vasten zelf, waarom het belangrijk zou zijn, maar ook hoe wij als mensen in elkaar zitten. Hoe we met verlangens, dingen die we graag willen, om kunnen gaan. En het eerste is eigenlijk het doel van vasten. Dus Jezus wordt door de Heilige Geest in de woestijn geleid. Weg van alle stemmen en afleidingen. Hij eet zelfs 40 dagen en 40 nachten helemaal niets. En in die zin staat hij zich volledig afhankelijk van God. En in deze tijd na Pasen worden wij ook als het ware die woestijn ingeleid. Om het doel bewust voor te kunnen kiezen. Om het zelf misschien van iets te onthouden wat gebruikelijk is. Dus misschien iets niet doen wat we normaal wel graag zouden doen. En waarom doen we dat? Om ons scherper te kunnen focussen, kunnen richten op wat er echt toe doet in ons leven. En in ons dagelijks leven worden we ook al voortdurend beproefd. Waar eigenlijk onze loyaliteit ligt. Dat is eigenlijk waar het ook een beetje naartoe gaat in dit verhaal. Waar ligt Jezus' loyaliteit eigenlijk? We leven in een wereld die niet zoveel op heeft met God, met de Bijbel, met Jezus. Volg je hart, luidt het levensmotto. En het is me al te makkelijk om daar vervolgens dan mee te gaan. En juist door ervoor te kiezen om dat niet te doen, tegen de stroom in. Om niet onze gebruikelijke dingen die we leuk vinden te volgen. Dan word je met jezelf geconfronteerd. Dan kun je pas goed ontdekken hoe je eigenlijk als mens in elkaar steekt. Welke verlangens je hebt, wat je graag wilt. En hoe deze ons leven met God in de weg kunnen zetten. En het is dan ook niet vreemd eigenlijk dat wanneer Jezus op 40 dagen en 40 nachten niets heeft gegeten, dat hij juist op dat moment wordt verzocht. Op de proef wordt gesteld en niet van, oh, ik heb een. De duivel begint niet met een. Al die mooie koninkrijken. Hij begint heel essentieel eigenlijk. Heel eigenlijk van, het eerste wat we als mens eigenlijk nodig hebben is eten en drinken. En je zou kunnen denken, het is dus geen slechtere timing dat de duivel even een bezoekje kon brengen. Om te zeggen tegen Jezus, nou ja, als u dan toch de zoon van God bent, dan kunt u ook wel die stenen in brood veranderen. Dan heb je tenminste wat te eten. Zie, het punt is nou juist dat het niet zo lastig is om voor God te kiezen als het goed uitkomt. Als Jezus tijdens deze 40 dagen en 40 nachten had gegeten, ja, dan had hij veel makkelijker kunnen zeggen tegen de duivel, nee, dat is niet nodig, ik heb vanochtend nog ontbijt gehad. Dan had hij veel makkelijk dat kunnen afwimpelen. Zie, waarom zou je brood willen als je al vol zit? En één ding van die dingen waar ik me afgelopen jaren toch wel steeds op heb betrapt, is het scrollen op de telefoon. En dan vooral Twitter. Ja, andere mensen die zitten liever op Instagram, op Facebook. Maar ja, dan toch maar voorgenomen om even de pauzeknop in te drukken. Even te stoppen. En de eerste dag gaat best prima. Ik bedoel, je weet nog best wel wat er gaande is in de wereld. Tweede dag gaat ook wel meer. Maar toch die derde dag, vierde dag, vijfde dag, de weken, ga je toch automatisch die telefoon, open die social media app en dan merk je, oh, wacht, ik ben uitgelogd. Ik kan niet scrollen. En dat valt natuurlijk niet te vergelijken met die beproeving die Jezus hier had, met dat hij 40 dagen niet gegeten had en gedronken had. Maar het is wel iets waar ik bij mezelf merkte van, dus eigenlijk ben ik zo domweg de hele tijd aan het scrollen zonder dat ik nou echt daadwerkelijk door heb hoeveel ik er eigenlijk aan vastzit. Zie, Jezus wordt hier, even weer terug naar het verhaal. Jezus wordt hier eigenlijk op de proef gesteld of hij zijn lichamelijke verlangens, of eigenlijk gewoon wat hij graag wil doen, vrij logisch, eten, of hij dat onderschikt kan laten zijn, zeg maar, of hij dat onder Gods bedoeling van zijn leven kan stellen. Dus die eerste verzoeking, die eerste toets die de duivel eigenlijk doet bij Jezus, dat gaat eigenlijk ook over hoe wij omgaan met verlangens. Die heel logisch en goed kunnen zijn. Of het nou is om eten of drinken. Of misschien vriendschap, relaties. Maar dat die toch ons leven kunnen gaan beheersen. Net zoals die Twitter-app bij mij. En Jezus zegt dan de woorden in verweer: de mens leeft niet van brood alleen. En dat is ons gevaar van mensen, als mensen. Dat we ons de hele tijd opvullen met van alles en nog wat. Of dat nou eten is, of drinken, of informatie, of weet ik veel, series, films. Dat we de hele tijd daarmee bezig zijn, dat we alleen leven van het brood. Of wat dat dan ook in ons leven mag voorstellen. En dat we dus niet eigenlijk meer de bigger picture zien. Dat we niet meer zien waar het daadwerkelijk draait om ons leven. Omdat we zo erg leven voor het nu. En daar gaat denk ik de volgende verzoeking over. Want wat is dan die bigger picture, om het zo te zeggen? Jezus wordt door de duivel meegenomen naar een hooggelegen plek, waarvan je alle koninkrijken van de wereld kan zien. Het is alsof je van de maan naar de aarde kijkt. Misschien heeft u die foto wel eens een keer gezien online. Hij laat Jezus alles zien, alle koninkrijken van de wereld. Alles zou hij in handen kunnen krijgen als hij enkel maar voor de duivel zou buigen. Gewoon even op de knieën en dan is het klaar. En wat hij de duivel hier lijkt te doen is terug te grijpen op een van de opdrachten die de mens had gekregen toen hij gemaakt werd, in Genesis, om over de aarde te heersen. Het is het verlangen van betekenis, van er te doen in het leven. Hè? Niet alleen maar bij de dag leven, maar toch ergens verlangen van: wat stelt mijn leven nou eigenlijk voor aan het einde van de dag? En deze tweede verzoeking wordt Jezus eigenlijk iets in het vooruitzicht gesteld, waardoor hij iets zou voorstellen. Althans, zogenaamd. Waardoor hij vervuld zou worden. Maar Jezus, die herkent wat hier gaande is. Die heeft heel goed door wat de duivel hier probeert te doen. Want in de eerste plaats was het niet aan de duivel om te bepalen wie de koninkrijken van de wereld regeert. Nee, God heeft deze taak aan de mensen gegeven. Aan de mensen gedelegeerd. En de enige aanbidding komt dus God toe en niet de duivel, die hier als een soort van nepgodje net doet alsof hij God is. Maar op het moment dat we dan buigen voor de duivel, ja, dan krijgt hij wel voor het zeggen wie er in deze wereld al die koninkrijken gaat regeren. En zo worden in onze levens ons dingen ook in het vooruitzicht gesteld. Misschien zijn we geen... Ik zie mezelf in ieder geval niet zo dat iemand ooit dat ik allemaal koninkrijken voor me in het vooruitzicht wordt gesteld. Maar dat hoeft ook niet. Daar gaat het hier eigenlijk in helemaal niet om. Ja, het gaat wel om macht en roem en zo. Jezus is de Zoon van God. Laten we wel wezen. Nee, het gaat om dingen die ons ook in het vooruitzicht gesteld kunnen worden. Die ons zogenaamd zouden kunnen vervullen. Waarin we betekenis zouden kunnen vinden. Misschien een gevoel van er te doen. Dat mensen van hen zouden zeggen van: nou, die heeft het goed voor elkaar. Maar hoewel dat verlangen naar betekenis en doel goed is. Want we hebben ook gezien in Genesis. God geeft ons de opdracht om te regeren. Om goed op de aarde te passen. Maar als er van ons gevraagd wordt om voor nepgoden te buigen, voor de duivel, als we buigen voor allerlei zaken die betekenis geven aan ons leven, of dat nou is door het werk wat we doen, wat we hebben, wat we bezitten, misschien relaties, vriendschappen, het gezin. En al deze dingen kunnen heel goed zijn. En daar mogen we God ook heel dankbaar voor zijn. Maar waar het hier om draait is dat ze God niet kunnen vervangen. Hoewel we daar als mensen wel heel erg snel toe geneigd zijn. Nee, Jezus zegt: aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem. Juist in de vragen van betekenis in ons leven, een goed verlangen, wat dus gelegd is in mensen, dan mogen we steeds weer terugkomen naar dit gebod. Aanbid de Heer uw God. Zie, want... En dat is niet omdat God de baas wil spelen, maar omdat we dan als mensen het beste tot ons recht komen. Als we namelijk op zo'n manier gaan leven, dan worden alle andere zaken, zoals werk, bezittingen, relaties en vriendschappen, worden nog mooier. Want dan zijn ze niet een soort van middel om maar vervuld te raken, om maar betekenis te krijgen in ons leven. Nee, dan zijn ze vanuit zo'n relatie met God, mogen we die dingen dan hebben. Mogen we die dingen ontvangen? Mogen we mooie vriendschappen hebben? Is dat de manier om Gods bedoeling voor ons leven uit te leven? Namelijk God liefhebben en onze naaste als onszelf. En dan komen we tot de derde verzoeking. En die vond ik toch ergens wel het lastigste om te begrijpen. Want waar gaat het hier nou om? Nou, het lijkt in ieder geval dat de duivel het kunstje van Jezus heeft overgenomen. Want, tenminste, kunstje. Namelijk om bijbelteksten te gebruiken. De duivel begint nu met bijbelteksten te gebruiken om Jezus te verleiden. Hij zou gedacht hebben, wat u kan, dat kan ik ook. Hij brengt Jezus naar Jeruzalem, naar het hoogste punt van de tempel en zegt tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voeten niet zult stoten aan een steen. We zien hier door al die verschillende verzoekingen dat Jezus' identiteit wordt bevraagd. Wie hij is. Als je zegt wie je bent, doe dan wat ik wil. Doe dan dit. En als Jezus dan ook de Zoon van God is, dan moet hij dat maar bewijzen ook. Maar Jezus geeft niet toe aan deze verleiding. Hij zegt, stel de Heer uw God niet op de proef. Hij is zeker in zijn identiteit wie hij is als Zoon van God. En kent God als goede vader. Waardoor hij weigert om God op zijn beurt op de proef te stellen. Om God eigenlijk voor zijn eigen karretje te spannen. Maar God op de eerste plaats te stellen. Want dat verzekert ons ook van wie wij zijn. In onze identiteit. En soms hebben wij als mensen de neiging om te laten zien naar de buitenwereld hoe goed we wel niet bezig zijn. Het is alsof wij ons van de hoogste punt van de tempel laten vallen en te camoufleren met bijbelteksten en misschien een geestelijk sausje over onze eigen ambities en verlangens te gieten. En terwijl dat helemaal onnodig is. We hoeven ons helemaal niet beter voor te doen dan we zijn. Jezus heeft ons al het recht gegeven om kinderen van God genoemd te worden. En daarmee hoeven we ons niet beter voor te doen dan we zijn. We mogen onszelf zijn. En uiteindelijk gaat het denk ik dan in deze drie verzoekingen om drie vragen. Wat heb ik nodig? Wat is de betekenis en het doel van mijn leven? En wie ben ik nou eigenlijk? En alle drie hebben ze echt met elkaar te maken. En hoe deze vragen beantwoorden, hoe we hierover nadenken, betekent uiteindelijk hoe wij ons leven gaan leiden. Maar de vraag is dan, hoe beantwoorden we deze vraag? Hoe kunnen we op een verstandige manier, zoals Jezus dat doet, een bepaalde blik kijken naar deze vraag, zodat we op een goede manier kunnen beantwoorden, zodat we niet in die vallen trappen? Nou, in het begin lezen we dat Jezus vervuld was door de Heilige Geest. En daarmee mogen we God vragen of hij ons wil vervullen met zijn geest. En vervolgens zien we ook dat Jezus antwoordt met elke verleiding, dat hij dat met de Bijbel in de hand doet. Met Gods woord. Jezus zegt in het eerste antwoord, de mens leeft niet van brood alleen. En als we de oorspronkelijke tekst, wat Jezus Jezus zegt hier niet vanuit het niks, maar dat komt uit Deuteronomium. Dan staat er ook nog maar van alles wat van de mond, wat de mond van de Heer voortbrengt. Dus wanneer we de Bijbel beter leren begrijpen, dan leidt dat tot dat wij ook leren begrijpen wie wij zijn. Wat we nodig hebben. En hoe we om kunnen gaan met dingen die we mooi vinden, verlangens die we hebben. Dan leren we begrijpen wat het is om een kind van God te zijn. En alles wat daarbij komt kijken. En dat betekent ook dat we de Bijbel eigenlijk leren lezen in dat grotere plaatje. Want we zien ook hoe de Bijbel, we zien ook in dit verhaal hoe de Bijbel misbruikt kan worden. Kan eigenlijk als een wapen kan worden ingezet, juist om mensen op het verkeerde pad te brengen. Daarom is het belangrijk dat we scherp zijn. En dat we ons steeds weer daarin verdiepen. Want dan kunnen we net als Jezus het grotere plaatje begrijpen. En tenslotte, het komt niet in dit verhaal naar voren, maar doorheen de evangeliën, die boeken die schrijven over hoe Jezus geleefd heeft hier op aarde, dan lezen we steeds weer dat Jezus gaat bidden. Dat hij contact zoekt met zijn vader, in de hemel. Dus tijdens de weken die nog voor ons liggen, we hebben nog zo'n 22 dagen, tot 3 weken ongeveer, krijgen we de kans, want zo zie ik dat toch ook wel, om ons af te sluiten van afleiding, om ons in de woestijn te laten leiden, van de ruis van het leven, even de pauzeknop indrukken, te vasten van zaken die ruimte, misschien wel te veel ruimte, in ons leven opeisen. En niet zomaar, maar juist om Jezus te volgen. En stil te staan bij die drie vragen. Wat heb ik nodig? Wat betekent mijn leven? En wie ben ik? Omdat als God de eerste plaats in ons leven krijgt, alle andere verlangens, ambities, dingen die we fijn vinden, dan op zijn plaats vallen. Amen. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat we bij u mogen komen vanochtend. Heer, hoe we hier ook zitten. Heer, u ziet alles. Heer, u ziet waar we tegenaan zijn gelopen deze week. Misschien als we op de wolken waren, een geweldige week achter de rug. Of misschien dat we geconfronteerd zijn geworden met het lijden in de wereld. Dat we geconfronteerd werden, net zoals op die aswoensdag, met dat het leven zo eindig is. Heer, wat doet dat ons soms toch ook pijn? En dan verlangen we terug naar dat leven wat u ons geeft. Naar het eeuwige leven wat u zo in de schepping hebt gelegd. Heer, en zo mogen we deze komende weken ook stilstaan. Bij over dat het leven niet eindig blijft. Heer, dat we misschien tot stof terugkeren. Maar Heer, dat u ons weer opwekt uit de dood. Doordat u met Pasen niet alleen een einde hebt gemaakt aan onze schuld, maar ook aan het doodsvonnis wat ons boven het hoofd hangt. Heere God, en ik wil u bidden dat we deze komende tijd dat meer nog meer mogen beseffen. Dat we stil mogen staan. En dat we mogen bedenken dat als we u op de eerste plaats zetten, hoeveel afleiding we misschien ook ervaren in ons leven, Heer, dat we dan echt tot ons recht komen als mensen. Als we niet langer voor onszelf leven, maar voor u en voor elkaar. Heer, zo bid ik u ook dat u met ons mee zult gaan. Als we van hier gaan ook. Heer, dat u met elk van ons aan de slag zal gaan. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.